Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
Ja, aflevering 48 alweer vandaag. En wat leuk dat jullie allemaal weer luisteren.
Ja, en zeker na een aantal weken van afwezigheid. Wij hebben een heerlijke vakantie gehad. En we hopen natuurlijk dat jullie het ook hebben gehad. Of nog gaan krijgen natuurlijk. We hebben weer onwijs veel zin om te beginnen. Maar allereerst een warm welkom voor alle nieuwe luisteraars. Want wat zijn er weer veel luisteraars bijgekomen.
Ja, ongelooflijk en natuurlijk superleuk. En mocht je ons nu nog niet volgen, doe dit dan zeker even via jouw favoriete podcast app. Door op volgen te klikken of op het plusje. Ligt er even aan welke app je gebruikt. Dan krijg je meteen een melding zodra de nieuwe aflevering online staat. En zo mis je dus nooit meer een aflevering.
En luister je graag naar ons? Geef ons dan een 5-sterren review of een duimpje omhoog. Dat vinden we echt heel leuk om terug te zien.
Ja, en we beginnen vandaag meteen met een vrij creepy aflevering, want we gaan het namelijk hebben over vervloekte horrorfilms.
Ja, wat vind jij nou de engste film die jij ooit hebt gezien?
Nou, ik ben helemaal niet van horrorfilms, ik kijk dat nooit, dus nee. Ja, niks eigenlijk.
Ah, oké, dan misschien geen horror, maar enge films.
Ja, ik heb er echt geen. Ik weet het echt niet, nee.
Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik hou ook niet zo van horror, hoor. Dat schrikken vind ik echt niet relaxed. Ik hou denk ik meer van thrillers, want ik vind op zich spannende films wel leuk, maar ik vind eigenlijk echt altijd alles eng. Maar, en dat zegt misschien ook niks, maar de laatste enge films die ik heb gezien, die vond ik eigenlijk helemaal niet eng. Tenminste, ik bedoel, de film Smile, heb je die gezien?
Ja, die wel. Nou, die vond ik best wel eng, hoor.
Ja, die vond jij dus wel. Ik vond die dus helemaal niet eng. Raar, hè?
Maar dat was toch die film met die ene man op het einde die helemaal in de fik vloog en zo?
Ja, zij gaat dan gewoon heel raar lachen. En dan, dat is eigenlijk het meest creepy. En dan gebeuren steeds dingen als ze dat
zo'n
doet.
Zo'n ziekte die over... Ik dacht al dat die ene film was met de ziekte die overgegeven werd.
Ja, met die glimlach. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik heb wel vorig jaar ben ik zelfs een keer naar de bioscoop geweest. Dat is ook de eerste keer in mijn leven dat ik naar Saw 10 ben gegaan. En dat kwam eigenlijk omdat het toen was Halloween. En toen waren er eigenlijk alleen maar horrorfilms op dat moment natuurlijk. Omdat ja, rondom Halloween thema. En we hadden gepland om naar de bioscoop te gaan. En toen ben ik gegaan en ik zag heel erg tegenop. Ik denk, oh, ik heb zo geen zin in jumpscares of zo. Nou, die zitten daar ook niet in. Maar ik vond het eigenlijk ook helemaal niet eng. Maar ik merkte gewoon aan mezelf dat ik steeds denk, oh, hoe hebben ze dat gedaan? Of hoe hebben ze dit gedaan? Of ja, dan vind je het eigenlijk ook niet meer eng, denk ik.
Ja, nee, ik ben nog niet echt bang. Ik ben alleen gewoon echt niet van die jumpscares. Dat vind ik gewoon vreselijk.
Ja, nou ja, een film die ik als kind wel echt heel eng vond was Birds van Hitchcock. Dat is een film met allemaal zwarte kraaien. En dan moet ik zelfs soms nog aan denken als ik kraaien zie. Maar volgens mij was er in die tijd ook helemaal geen leeftijdsgrens of zo. Ik bedoel, ik heb volgens mij echt als kind heel veel van dit soort films gewoon gezien.
Oh my god, nou echt mij niet bellen hoor. Nee. Weet ik echt niet, vreselijk. Nee. Ja, ik ben wel eens een keer naar een soort van wasstraat geweest. En dan was het helemaal Halloween thema. En dan stonden er allemaal van die clowns en zo. Met van die, hoe dat, die elektrische zagen en zo.
Nou, met die ballon.
Ja.
Die foto weet ik nog, dat jij de wasstraat uitreed. En dat er dan zo'n clown zo staat te grijnzen met zo'n ballon.
Vreselijk. Oh. Dat vind ik echt vreselijk.
Nou, clowns vind ik inderdaad ook echt creepy, inderdaad.
Nou, dat heb ik dan. Ja, ik vind, ben er allemaal niet zo van.
Nee.
Maar goed, terug naar de aflevering van vandaag. We beginnen met de film The Omen uit 1976. En de film was creepy, maar wat er allemaal omheen gebeurde tijdens de opnames en daarna, dat is bijna erger dan de film zelf. Volgens velen was de film vervloekt. The Omen werd geregisseerd door Richard Donner en verscheen op 6 juni 1976... Dus op 6-6-76. En dat was geen toeval. De film kostte zo'n $2,8 miljoen en bracht wereldwijd meer dan 60 miljoen op. In Nederland kreeg hij een 16-plus keuring. In de VS werd hij als R-rated uitgebracht. En een R-rated film betekent dat kinderen onder de 17 jaar de film alleen mogen bekijken onder begeleiding van een ouder of voogd. Dus ouders moeten zelf beoordelen of hun kinderen de film mogen bekijken.
Nou, waar gaat de film over? Het verhaal begint in Rome op 6 juni. Het is 6 uur in de ochtend, ook weer 666 dus, wanneer Robert Thorne, gespeeld door acteur Gregory Peck, zich naar het plaatselijk ziekenhuis haast, waar zijn zwangere vrouw aan het bevallen is. Bij aankomst in het ziekenhuis krijgt hij te horen dat zijn kind doodgeboren is. En een priester biedt hem dan vervolgens de mogelijkheid om een jongetje te adopteren dat net op hetzelfde moment geboren is, maar geen ouders meer heeft, want zijn moeder is zeg maar overleden in het kraambed. Nou, Robert die aarzelt nog even, maar hij weet ook dat zijn vrouw kapot zal zijn van verdriet als ze hoort dat haar kind overleden is. Dus hij stemt in met de adoptie en ze noemen het kind Damien. Iets later wordt Robert benoemd tot Amerikaans ambassadeur in Engeland, dus verhuisd gezin naar Engeland. En wanneer Damien zijn 15e verjaardag viert, hangt de nanny van het gezin zich op voor de ogen van iedereen. En er is een groot tuinfeest en dan hangt zij ineens in dat raam. En dan, eigenlijk vanaf dat moment, beginnen er steeds meer mensen op gruwelijke wijze te overlijden.
En we hebben hem dus ook bekeken. En het is natuurlijk een hele oude film, maar het is wel een goede film op zich. En wat de film zo krachtig maakt, is hij laat je twijfelen of alles daadwerkelijk bovennatuurlijk is of dat het gewoon toeval is. Heel subtiel gefilmd, ja, zonder gore gelukkig, want daar zijn wij ook helemaal niet van. Maar er zit geen humor in, geen ironie, alles is gewoon echt bloedserieus. En dat maakt het zo apart ook eigenlijk. Nou, de film werd dus een enorme hit en kreeg zelfs 4 vervolgen en een remake. En het werd zelfs genomineerd voor 2 Oscars en won die voor de beste originele muziek.
Ja, en die muziek is ook echt creepy, hè? Het stuk heet Ave Santani, gecomponeerd door Jerry Goldsmith. En hij maakte speciaal een soort van omgekeerde mis, een black mass, met Latijnse teksten als Ave Santani en Corpus Satani. En hij won er trouwens de enige Oscar mee in zijn carrière. En we laten even een klein stukje horen voor de sfeer. Nou, het geeft wel een sfeertje, toch?
Ja, wel, ik vind het ook wel een beetje, ik weet niet, een soort van, ja, spannend ook wel. Ik weet niet, wel heel, heel
duister, hè? Ja. Ja. Ja, dat hoor je dus allemaal in die film.
Maar goed, snel door. Waarom wordt die film als vervloekt gezien? Nou, eigenlijk begon het al voordat de opnames daadwerkelijk begonnen waren. 2 maanden voor de opnames schoot de zoon van hoofdrolspeler Gregory Peck zichzelf door het hoofd. Natuurlijk heel tragisch.
Ja, dat was wel echt heftig, hè?
Ja,
oh want dat God. Begon en toen moest hij dus 2 maanden later moest hij dus gaan acteren en al die opnames doen. En ik las ook ergens dat het daarom ook zo was dat hij zich zo goed, zo goed in kon leven misschien niet, maar wel waardoor hij een soort zware acteerprestaties neer kon zetten. Hij was daar natuurlijk een beetje een soort van rouw,
ja,
zat hij
nog. God, heftig.
Ja.
Dan beginnen de opnames en dan beginnen dus ook de rare ongelukken. Meerdere vliegtuigen die betrokken waren bij de productie werden getroffen door bliksem. Ja, en niet zomaar 1 keer. Op 13 oktober 1975, onderweg van Los Angeles naar Londen, werd het vliegtuig van hoofdrolspeler Gregory Peck, de vader van Damien dus, geraakt door de bliksem. Het toestel moest een noodlanding maken, maar niemand raakte gewond gelukkig. Ja, wij vroegen ons natuurlijk meteen af, hoe vaak komt zoiets dan voor? En dat hebben we even opgezocht. Blikseminslag op een vliegtuig komt gemiddeld zo'n 1-2 keer per jaar per vliegtuig voor. Maar dat 3 vluchten waar mensen bij die film betrokken waren in zo'n korte tijd worden geraakt, dat is eigenlijk statistisch gezien gewoon echt heel vreemd. En ik vond dat nog best veel, maar hoe vaak vliegt een vliegtuig per jaar? Is dat altijd iedere dag?
Nou, dat antwoord is niet zo eenvoudig, want het hangt er echt van af van wat voor soort vliegtuig het is. Hij is het een lange afstands of een korte afstands vliegtuig. Maar gemiddeld wordt een vliegtuig 1 keer per 1000 vlieguren door de bliksem getroffen. En dat het dan blijkbaar 3 keer gebeurt in ongeveer 6 weken tijd is eigenlijk best wel heel veel.
Ja.
Ja.
Nou, en ik was dus ook benieuwd wat er eigenlijk met een vliegtuig gebeurt als het geraakt wordt door de bliksem. En het is dus zo dat vliegtuigen in principe ontworpen zijn om de stroom via de buitenkant af te voeren, maar het blijft heftig. Het kan de elektronica tijdelijk verstoren of schade veroorzaken aan de romp. In de jaren 70 waren die systemen ook minder geavanceerd dan het nu natuurlijk.
Nou, en dan schijn je dus als passagier meestal niks van te merken. Dat las ik dus, hè. Dus soms alleen een harde klap. Daar zou ik ook heel erg van schrikken trouwens.
Ja, oh my god, ik schrik van elk klein geluid in het vliegtuig, hoor.
Ja, maar het is wel zo dat ze heel vaak moeten landen, hè? Omdat er dan bijvoorbeeld een storing is of dergelijke. Ja. Dus ze moeten vaak wel een noodlanding maken om alles te checken.
Ja, ik zou niet meer willen maken, hoor. Nou, ik heb dus ook gelezen dat Gregory Peck eigenlijk een eerdere vlucht geboekt had, maar miste zijn vliegtuig op het laatste moment. En die vlucht crashte dus, waarbij alle inzittenden overleden.
Ja.
Ja, dat voel je ook wel heel raar als je dat naderhand hoort, toch?
Nou, heel eng. Ja. Daar zou ik echt de kriebels van krijgen.
Ja, dan zou ik echt denken, nou, ik ben echt een lucky bird, zou ik dan denken.
Maar de vloek rondom die film die bleef niet alleen beperkt tot blikseminslagen op vliegtuigen. Toen de crew in Israël was om opnames te maken, moest ze een klein vliegtuig huren voor bepaalde luchtshots. Nou, het vliegtuigje kon uiteindelijk niet worden gebruikt, omdat het was geboekt door een zakenman. Dus eigenlijk een soort dubbele boeking. Maar toen het vliegtuigje opsteeg met die zakenman, een dag later, werd het geraakt door een zwerm vogels en stortte het neer op de weg, waarbij ook een auto werd geraakt. Niemand overleefde deze crash. En er wordt gezegd dat de vrouw en kinderen van de piloot zich in die auto bevonden, waar dat vliegtuigje op crashte.
Nou, heel raar,
ja,
toch?
Of dat echt waar is, weet ik niet, maar het wordt echt overal gezegd. Nou, tijdens de opnames in Rome was het opnieuw raak. Terwijl de producer Harvey Bernard buiten in het regen liep, sloeg de bliksem in op de grond echt vlak naast hem. Nou, gelukkig miste de bliksem hem ditmaal op een haar na, maar dat lijkt me ook zo eng.
Ja, oh my god.
Want dat zie je dan gewoon natuurlijk.
Ja, dan zie je, wordt het ook ineens helemaal wit voor je ogen.
Ja.
Nou, het bleef dus niet bij blikseminslagen. Nou, er was in de jaren van de opnames van de film ook een serieuze dreiging vanuit de IRA, de Irish Republican Army.
Ja, en voor de luisteraars die het misschien niks zegt. De IRA die voerde in de jaren 70 en 80 een gewapende strijd tegen de Britse overheid. Met als doel een onafhankelijk Ierland. Hè. Dus ze pleegden bomaanslagen, ontvoeringen, moorden. Vaak gericht op Britse doelwitten. En dat kwam ook echt super vaak in het nieuws. Dat was echt alleen al in 1976, het jaar dat de film The Omen uitkwam, waren er meer dan 250 incidenten gepleegd door de IRA. En de crew van de Omen zat in Londen tijdens die opnames, midden in het gebied waar vaak aanslagen werden gepleegd.
Nou, en zij kregen zelfs dreigbrieven, waarvan sommige afkomstig waren van de anti-satanistische groeperingen, die vonden dat de film niet gemaakt mocht worden. En andere van anonieme IRA-aanhangers. Nou, dat leidde ertoe dat scènes op het laatste moment moesten worden verplaatst of onder strenge beveiliging werden opgenomen.
Ja, dat gaf een heleboel extra spanning, hè? Ik bedoel, sowieso als je aan het gebied woonde natuurlijk.
Ja, vreselijk.
Voor deze mensen was het alleen...
Ja, dan kan je natuurlijk niet even weg.
Nee, en voor deze mensen was het natuurlijk alleen tijdens de opnames. Maar als je daar woonde, ja, dan had je dat natuurlijk elke dag, ja. Die dreiging.
Een andere bizarre gebeurtenis was rondom de scène die opgenomen werd in de dierentuin. Ja, of eigenlijk een soort safaripark was het. In de film zit een scène waarin Damien met zijn moeder naar een safaripark gaat. En daar de apen compleet doordraaien. Nou, die scène werd gefilmd in Windsor Safaripark. En ze gebruiken hiervoor makaken. Apen die lijken op bavianen en bekend staan om hun intelligentie, maar ook op het supersnel agressief worden. Je vraagt je vast af hoe ze dit voor elkaar kregen. Het begon ermee dat de makaken de avond voor de opnames geen eten kregen. Vervolgens stopten ze een baby makaken in de auto, maar het leverde niet het gewenste resultaat op. Nou, toen dat allemaal niet werkte, schakelden ze over op alfa makaken, die de andere makaken met succes uitdaagden om de auto aan te vallen.
Maar hoe deden ze dat dan? Want dat heb ik ook gelezen, maar dan denk ik, ja, je kan niet tegen zo'n aap zeggen, nou ga jij maar even de boel een beetje rellen hier.
Ja, dat weet ik ook niet precies, maar het was wel in ieder geval wat ze wilden. Ze sprongen op de auto, sloegen tegen de ruiten, krijsten en probeerden door het glas te breken. De actrice Lee Remick, die Damien's moeder speelt, raakte echt in paniek, wordt eigenlijk gezegd. En wij hebben die scène gezien en wat vond jij? Was dat echte angst of acteerwerk?
Nou, ja, ik weet het niet hoor. Ik bedoel, ze deed alsof ze heel bang was. Ik zou het echt super eng vinden als die aap op mijn ramen...
Ik vond het wel heel geacteerd lijken.
Ja.
Zij reed gewoon weg op een gegeven moment.
Ja, dat vond ik ook. Zij zit in die auto en zij geeft gewoon gas. Hop, en die apen blijven gewoon achter. Niks aan de hand.
Gewoon doei.
Ja, zo zag het er ook echt uit. Ja,
kan je wel blijven staan, maar kan ook gewoon wegrijden.
Ja, dus als je de film niet ziet, dan denk je, nou, wat heftig. Maar als je die scène ziet, ik zou zeggen, ga hem gewoon even kijken. Misschien gewoon die film. Maar in ieder geval die scène. Maar wat ik wel eigenlijk een zielig idee vond, dat ze daar dan zo'n babyaapje voor afpakken.
Ja, maar ja, die hebben ze vast al teruggekregen.
Nee, tuurlijk. Maar ja, dat weten die apen van tevoren niet natuurlijk.
Nee.
Maar wel van, ja goed, in ieder geval, dat is allemaal gebeurd en dat is zoals het was.
En de dierenverzorger die daarbij aanwezig was, bij die opnames, werd enkele dagen daarna dood aangetroffen.
Dat zijn er niet om te lachen.
Hij zou zijn aangevallen door een leeuw in een ander verblijf.
Ja, en het gaat nog even door, want de dag na de opnames verlaat regisseur Richard Donner het Hilton Hotel waarin hij verbleef. En een dag later op 5 september 1975 vindt er een explosie plaats, waarbij 2 mensen omkomen en meer dan 60 mensen gewond raken. Nou, behalve met de apen gaat het ook met andere dieren mis in de film. Tijdens het filmen van een scène met een achtervolging van wilde honden, en voor deze scène werden getrainde rottweilers gebruikt om de zogenaamde hellhounds uit te beelden. En ook werden er stuntmannen gebruikt die de personages moesten voorstellen die achtervolgd werden. Maar die rottweilers die waren dus getraind om deze mannen te achtervolgen en om zelfs te bijten. Nou, die stuntmannen droegen natuurlijk beschermende kleding. Maar tijdens de opnames draaiden die honden volledig door. En één van de dieren die was zelfs zo agressief dat deze bijna de keel van stuntman Terry Walsh doorbeet. Nou, Walsh raakte gewond, moest naar het ziekenhuis, maar hij herstelde gelukkig wel volledig.
Ja, en dan zijn er ook nog diverse branden, om het nog wat gezelliger te maken.
Ja, gaat maar door.
Net voordat de opnames begonnen in 1975, brandde een deel van het hotel af waar de filmcrew in Londen verbleef. En niet alleen dat, een paar dagen later vatte de studio vlam waar een van de belangrijkste scènes gefilmd zou worden. Die studio was speciaal gebouwd voor de kerkscène waarin Damien hysterisch wordt bij het zien van het kruisbeeld. De oorzaak van de brand werd nooit duidelijk vastgesteld. Geen kortsluiting, geen menselijke fout, gewoon uit het niets. De studio werd volledig verwoest, de opnames moesten worden uitgesteld en de kosten liepen enorm op.
Ja, maar ook nadat de film is uitgebracht gebeuren er nog steeds gekke dingen. Want misschien wel het meest beruchte incident rond The Omen gaat over John Richardson, de special effects expert die de beroemde onthoofdingsscène in de film had ontworpen.
Ja, en die scène is echt bizar. Nou, mocht je niet de hele film willen zien, je kunt deze scène ook op YouTube vinden. In die film wordt een personage met een glazen paneel dat van een pick-up truck afglijdt, onthoofd. Ja, behoorlijk grafisch voor die tijd en echt een beroemde scène geworden.
Ja, je ziet echt dat hoofd zo. Ja, ik vind het ook heel nep uitzien eigenlijk. Maar goed, je moet wel even nagaan dat het 50 jaar geleden is. Hè?
Ja,
en dat hoofd rolde gewoon zo over die plaat.
Oh my god.
Nou, wat gebeurde er? 1 jaar na de opnames van The Omen, in 1976, werkte Richardson aan een nieuwe film, A Bridge Too Far, van regisseur Richard Attenborough. Die werd grotendeels opgenomen in Nederland, rond Arnhem, Nijmegen en Rhenen. En de productie bracht veel Britse en Amerikaanse cast en crew naar Nederland, waaronder dus Richardson, die verantwoordelijk was voor de special effects, samen met zijn vriendin en assistent Liz Moore. Nou, het is dan vrijdag 13 augustus 1976, kort na middernacht, wanneer ze samen op de N804 rijden tussen Rhenen en Leersum. Het was al donker en op een bepaald moment raken ze van de weg. De auto botst frontaal op een andere auto en belandt in de berm. En Liz Moore werd op dat moment letterlijk onthoofd door een van de metalen delen van de auto. Door de klap, zeg maar. Een scène die eigenlijk dus heel veel lijkt op de film die ze net samen hebben gemaakt voor The Omen.
Wat het nog creepier maakt? Volgens sommige bronnen zag Richardson toen hij uit het vak kroop een verkeersbord waarop stond Ommen, 66,6 kilometer.
Ja, maar dat kan dus helemaal niet, want afstanden worden in Nederland nooit met decimalen aangegeven, volgens mij geen enkel land. Maar dat is misschien dan het hectometerpaaltje wat hij gezien heeft.
Nou echt, word je er niet goed van als je eraan denkt.
Ja.
Een van de stuntmannen van de film, Alf Joint, ging ook aan de slag met A Bridge Too Far. Hij belandde in het ziekenhuis nadat een van zijn stunts mislukte. In één scène moest hij simpelweg van het dak naar een airbag springen, maar hij leek abrupt en vreemd te vallen. Toen hij wakker werd in het ziekenhuis, zei hij dat het voelde alsof iemand hem had geduwd op het verkeerde moment. En zoals we al eerder vertelden, werden er ook verschillende sequels gemaakt, 3 in totaal en nog een remake in 2006, maar ook daar ging veel mis.
In 1978 kwam het tweede deel uit van The Omen en Damien is dan inmiddels een tiener van 13 jaar oud en begint zich langzaam bewust te worden van zijn ware aard als Antichrist. Ondertussen sterven mensen die hem proberen tegen te houden op gruwelijke en mysterieuze manieren en de film laat zien hoe Damien's macht groeit en hoe hij steeds minder menselijk wordt. En tijdens die opnames overleed acteur William Holden's broer onverwacht en ook sneuvelde een crewlid bij een ongeluk met special effects apparatuur.
Ja, nou, allemaal moet je niet aan denken, toch? Nou, in 1981 komt dan deel 3 uit met de titel The Final Conflict. Damien is nu een volwassen man en hoofd van een machtig internationaal bedrijf. Hij infiltreert in politieke kringen en wordt zelfs de Amerikaanse ambassadeur in Groot-Brittannië, net als zijn adoptievader ooit was. Ondertussen probeert een groep priesters de herboren Christus te beschermen, want volgens de profetieën zal Jezus opnieuw geboren worden. Damien wil dat kind vernietigen. Ook tijdens deze film overlijden meerdere crewleden.
Nou, dan duurde 10 jaar voordat deel 4 uitkomt, The Awakening. En in deze film adopteert een stel een meisje genaamd Delia. Al snel gebeuren onverklaarbare dingen. Uiteindelijk blijkt dat zij een erfgenaam van Damien is of zoiets. Of zelfs een soort van reïncarnatie van zijn duivelse krachten. Maar die film werd heel slecht ontvangen en wijkt qua sfeer ook echt sterk af van de andere eerdere delen. Maar tijdens de productie stort de editor plotseling in elkaar en overlijdt aan een hersenbloeding in de montagestudio. Dat vond ik ook wel. Nou, het kan
talent.
Natuurlijk allemaal. Nou, dan is er nog de remake van The Omen. En deze film komt uit in 2006, op 6 juni 2006, oftewel 666, hè, The Omen remake. Maar ook hier sloeg de vloek toe. Er waren meerdere setbranden, apparatuur die spontaan uitviel en castleden die in korte tijd hun ouders of geliefden verloren.
Een productiemedewerker had zelfs een ernstig ongeluk op de weg naar de set. Hij overleefde het, maar had blijvend letsel. En het vreemde is, bijna iedereen die werkte aan de remake sprak over een aanhoudend gevoel van onrust, alsof er iets donkers op de set hing.
Ja, ik heb ook wel interviews gelezen eigenlijk. Hè? Dus zeg maar over interviews gelezen. En dan heb je ook een actrice die in die film zit. En die zegt dan ook dat ze naar het kettingje keek van haar medespeler. Die had een ketting om zijn hals hangen met een kruisje. En toen ze naar keek, toen brak dat kruisje spontaan in tweeën. Dus ja, dat kan natuurlijk allemaal wel. Maar dat vertellen ze echt allemaal.
Dat vind ik wel een beetje ongeloofwaardig klinken, hoor.
Ja.
Ja, sorry, maar...
Ja, op een gegeven moment wordt het denk ik ook een soort dingetje, hè?
Ja, ik denk als je op een gegeven moment allemaal dingen gaat uitzoeken die allemaal raar zijn. Maar ja,
of om weer nieuwe kijkers te trekken natuurlijk.
Ja, dat kan ook.
Ja. Nou is Die Omen niet de enige horrorfilm waar een vloek op lijkt te rusten. Er zijn meer van dat soort verhalen. En sommige zijn echt te bizar voor woorden. Om te beginnen met Poltergeist. Een hele bekende klassieker van Steven Spielberg. En in deze film wordt een jong gezin geterroriseerd door bovennatuurlijke krachten in een nieuwe huis. Dat gebouwd blijkt te zijn op een oud grafveld, hè? Dus op een... grafveld of een oude begraafplaats. De 6-jarige Carol Ann communiceert met geesten via de televisie. Ja, ik vond het als kind echt een hele enge film trouwens. Maar ook hier waren een aantal bijzondere overlijdens na de opnames.
De jonge actrice Heather O'Rourke overleed op 12-jarige leeftijd aan een zeldzame darmaandoening, vlak voor de release van het derde deel. En Dominique Dunn, haar oudere zus in de film, werd gewurgd door haar ex-vriend een jaar na de release van deel 1. En dan waren er ook nog acteurs in Cruella die kanker kregen, onverwacht stierven of bizarre ongelukken kregen. En dit zou allemaal gebeurd zijn omdat er echte skeletten in de film gebruikt zijn, volgens veel mensen. Ja, dat is trouwens echt waar van die echte skeletten. Dan gaan wij binnenkort ook dood nu en al die bottenkerken zijn geweest.
Ja, ja, nee, maar wij hebben het niet gebruikt, hè?
Nee, oké. Okay.
Ja.
Het gaat dan om de scène waar een actrice Jo Beth Williams in een modderige, halfvol zwembad valt en ineens omringd wordt door skeletten. Maar het erge is, zij wist dus niet dat ze echt waren.
Afschuwelijk.
Ja, oh my god. Pas na de opnames kwam ze erachter. Nou, echt afschuwelijk natuurlijk. En als je googelt, kom je direct afbeeldingen van deze scène tegen. En mocht je de film niet gezien hebben, dan krijg je er een beetje een beeld bij.
Nou, het schijnt zo te zijn dat er in de jaren 70 en 80 vaker skeletten worden gebruikt. Hè? Echte menselijke skeletten, dat wist ik dus ook niet. Maar ze waren blijkbaar goedkoper en realistischer dan nepskeletten. En je kon ze dus gewoon kopen. En de meeste skeletten waren afkomstig uit India en waren eigenlijk bedoeld voor wetenschappelijke en educatieve doeleinden. Maar filmproducenten konden ze gewoon via dezelfde leveranciers ook krijgen.
Nou, echt, ik moet er niet aan denken hoor. Dan zou ik sowieso denken dat ik echt snel dood ga als ik echte skeletten zou aanraken.
Nou, en dat ze dat ook niet tegen haar hadden gezegd.
Ja, oh my god. Ja,
maar anders had ze het misschien niet gedaan.
Nee, op zich wel slim, maar wel een beetje ja, niet helemaal goed.
Oh, maar, achteraf. Lijkt me echt zo vies. Maar goed, ja, het was ook met die schedels van die band Flaming Lips, hè? Toch? Waar we over vertellen in onze aflevering
oh,
muziek.
Ja, ja, ja.
Dat ze die USB-sticks bij de release in die echte schedel hadden gedaan.
Oh my god, echt.
Ja, maar goed. Een andere echte klassieker uit 1973, waaromheen gekke dingen gebeurden, was The Exorcist. Geregisseerd door William Friedkin. En wie kent die film nou niet, toch? Of wie heeft er nooit van gehoord, toch? Je hebt ook wel eens van gehoord, toch? Die Exorcist?
Ja, volgens mij heb ik er dus ooit gekeken toen ik bij iemand was blezen logeren. Maar toen was ik volgens mij zo moe dat ik gewoon in slaap viel elke keer. Ja, dus zo eng vond ik hem dan ook weer niet.
Ja, nou, ik moet zeggen, het was een film die voor enorm veel ophef zorgde in die tijd. En het is nog steeds echt een klassieker der klassiekers, als je het hebt over horror. Rond de première van The Exorcist gingen er wereldwijd heftige verhalen rond over mensen die flauw vielen, moesten overgeven of zelfs wegliepen uit de bioscoopzaal. Sommige bioscopen namen maatregelen, zoals het uitdelen van braakzakjes of EHBO-medewerkers die stand-by stonden. In een paar gevallen sloten bioscopen tijdelijk hun deuren, maar dit was meestal uit voorzorg of om de publieke hysterie een beetje te kalmeren, zeg maar. Niet omdat de film verboden werd. Dus het was echt wel een, ja, het was echt een ding.
Ook rondom deze film gebeurden dus opvallende dingen. Zo vloog tijdens de opnames de hele set in brand, oftewel het hele huis, behalve de kamer van Reagan, het bezeten meisje.
Ja, dat vond ik dus
heel raar.
Dat vond ik dus ook heel gek. Dat je de hele tijd in de fik. Oh. Maar ook dat je dan denkt, nou, best wel heftig dat het gebeurt, toch?
Er stierven in totaal 9 mensen tijdens of direct na de productie. De acteur die Father Karras speelde, verloor kort daarna zijn moeder, net zoals in de film. En Ellen Burstyn, die Reagan's moeder speelt, liep blijvend rugletsel op toen ze hard op haar rug viel tijdens een scène.
Ja, maar weet je hoe dat ging? Dat heb ik dus opgezocht. Ik denk, ja, hoe is ze dan gevallen? Die Ellen had een korset om haar middel met een touw aan de achterkant. Nou, het was dus de bedoeling dat een stuntman heel hard aan dat touw trok. Op het moment dat zij dus aangevallen werd door haar bezeten dochter. En dan trok hij dat aan dat touw. En dan zou zij dus heel hard op haar rug vallen. Maar zij had zoveel pijn toen dat gebeurde. Dat hebben ze dus gewoon in die scène gelaten. Dus hij trekt aan het touw, die stuntman. Zij valt op haar rug. En zij gilt het uit van pijn. Maar dat was dus niet gespeeld. En ze draaide de camera's ook gewoon door. Dus zij vertelt ook later dat ze daar ook best wel pissig over was. Van ja, ik lig daar op die grond heel erg pijn te lijden.
Jullie gaan mij filmen.
Ja, maar dat had gewoon gebeurd in het touw.
Ja, oh my god.
Maar toen zei de regisseur, die Friedkin, dat schijnt ook best een appartement te zijn geweest. Hij zei later ook over dat incident in de film. Ja, je kunt beter iemand één keer heel hard laten vallen dan het steeds opnieuw doen.
Ja, ja, op zich is dat natuurlijk ook wel.
Daar zit wat in. Maar ja, ik vond dit ook weer zo grappig eigenlijk.
Heel raar.
Maar goed, zij heeft dus wel een soort blijvend letsel. Zij heeft dus nog steeds gewoon elke keer last van haar rug.
Oh, nou lekker. Die.
Ja.
Nou, beetje overdreven van één val, toch?
Nou ja, als jij echt flink op je rug valt. Niet zelf, maar iemand trekt jou gewoon, hè? Aan een touw. Ja. Maar dat was echt iets wat... ja, en hij liet ook heel die set inzegenen van tevoren. Dat was ook nog zoiets wat hij deed. Hij was echt een aparte regisseur, waar nog wel meer over te vertellen is. Maar dat gaan we dus nu niet doen.
Nou, dan gaan we nu verder met The Crow. Deze film gaat over rockmuzikant Eric Draven, die terugkeert uit de dood om wraak te nemen op de bende die hem en zijn verloofde vermoorden. Acteur Brandon Lee, zoon van Bruce Lee, werd per ongeluk neergeschoten met een met losse flodders geladen wapen. Het was eigenlijk een prop, maar per ongeluk toch geladen. Hij overleed ter plekke.
Ja, dat is echt een nachtmerrie.
Dat is echt lullig.
Maar hoe kan dat?
Weet ik ook niet.
Nee, maar daar snap ik dus niks van. Hoe kun je nou een nepwapen hebben, wat dan toch per ongeluk niet helemaal...
Het is gewoon een echt wapen en hebben ze gewoon gevuld met flodders.
Ja, sorry. Het is een echt wapen, maar natuurlijk nep gebruikt. Maar dat ze daar toch nog een kogel in zijn vergeten. Ja. Zo van, oh nou, zat er nog eentje in. Nou, dat check je toch 6 keer of zo.
Ja.
Oh, echt heel heftig.
Daarvoor waren er al meerdere ongelukken op de set. Setbouwers raakten gewond, een elektricien werd geëlektrocuteerd en een stuntman viel van het dak. De film werd een beetje herschreven en uiteindelijk voltooid met de body doubles en CGI.
Nou, het schijnt ook dat ze dat uiteindelijk ook verkocht hebben, die film. Of die producenten. En dan hebben ze, de opbrengst is volgens mij ook gegaan naar de, of deels, naar de weduwe van Brandon Lee.
Mm.
Ja, maar dit vond ik wel echt een heel, heel zielig verhaal. Nou, nog een laatste bekende film die vervloekt zou zijn, is Rosemary's Baby van Roman Polanski. En dat is een hele bekende, veelbesproken regisseur. En die film gaat over een jonge vrouw in New York die zwanger raakt en ervan overtuigd is dat haar buren haar ongeboren kind willen gebruiken voor satanische doeleinden. Er is ook een boek van trouwens, heb ik ook ooit gelezen. En kort na het maken van Rosemary's Baby, terwijl Polanski in Londen was om de voorbereidingen van een nieuwe film af te ronden, werd zijn 8 maanden zwangere vrouw Sharon Tate samen met andere aanwezigen in hun eigen huis vermoord door de bende van Charles Manson. En bij die moord werden trouwens niet alleen Sharon Tate vermoord, maar nog een aantal anderen die in het huis aanwezig waren. En dat was echt een verschrikkelijke moordpartij. Dat is echt, ja, hij heeft ook echt, aan de buitenkant hebben ze dan ook echt... Pik en zo, met bloed op de deur. Ja, het was echt afschuwelijk, zeg maar.
Vreselijk.
Ja.
Nou, lekker einde van de aflevering.
Ja, maar ja, ik moet wel zeggen, ik had wel dat ik ook dacht van... geloof jij hierin?
Ik weet niet. Ik denk wel, ja, ik vind het allemaal wel een beetje overdreven raar.
En misschien moeten we dit niet zeggen ook gewoon, waar we er een aflevering over hebben gemaakt, dacht ik. Laten we het in het midden houden of we het wel of niet geloven. Maar ik dacht wel, hoeveel ongelukken gebeuren er bij andere filmopnames? Bij gewoon een comedy?
Ja, dat weet ik ook niet.
Maar dit is wel veel, toch?
Ja, heel veel.
Ja, ik snap wel dat het een stukje creepy is.
Ja, ik vind het ook wel een beetje raar. Nou ja, dan zijn we eigenlijk alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Mocht je het interessant vinden, dan zijn er ontzettend veel boeken verschenen over dit onderwerp. En uiteraard zijn er ook documentaires gemaakt. Je kan bijvoorbeeld Cursed Films op Shudder kijken. Helaas officieel niet beschikbaar in Nederland. Wel te kijken met een VPN en een buitenlands account. Heb je geen VPN, dan zijn er veel interviews en fragmenten op YouTube die ook veel de sfeer en feiten geven. En zelfs een Nederlandse Blu-ray van de serie is te koop.
Ja, en die serie, dan gaan ze dus per film. Dus dan heb je gewoon 1 aflevering over die Exorcist, 1 aflevering over die Omen. Ja, ik denk dat het wel heel interessant is om te kijken.
Ja, dat denk
hoor.
Ik ook.
Ja, en zeker als je die oude films kijkt, dan krijg je toch een beetje de sfeer ook uit die tijd.
Ja.
En sommige dingen zien er heel knullig uit, maar als je bedenkt dat het 50 jaar oud was...
Ja, dan is wel...
Het heeft ook wel
indrukwekkend.
Ja. Ja, en ik zou zeggen, ga zeker even googlen naar die beelden met die skeletten en dergelijke.
Ja.
En dat soort.
Ja,
en die valpartij kun je ook gewoon vinden met dat touw.
Volgens mij kan je alles vinden.
Ja, nou niet alles denk ik, toch?
Wel het meeste.
Wel het meeste. Maar goed, We zullen uiteraard ook weer het beeldmateriaal plaatsen op onze Instagram. Dus volg ons ook zeker even op @bizarreverhalendepodcast. En blijf je ideeën insturen, want wat we vergeten zijn te zeggen, maar wat wel even nog leuk is om te vertellen. Het idee voor deze aflevering komt ook weer van de luisteraar, die ons meerdere keren heeft gevraagd of dat we hier een aflevering over wilden maken. Dus bij deze, we doen zeker iets met jullie ideeën als we voldoende informatie hebben.
Ja, zeker. En vergeet dus ook niet te volgen op je favoriete podcast-app.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.